Ik wil graag met jullie wat lezen uit, nou dat had je al geraden, uit het Johannesevangelie. Terwijl jullie dat opzoeken, Johannes 3 te beginnen, mag ik er wel bij vertellen dat andere evangelieën ook over het eeuwig leven spreken, maar op een heel andere manier. Je zou kunnen zeggen veel meer in aansluiting bij de Joodse verwachting. In het Oude Testament wordt tweemaal over het eeuwige leven gesproken. Eenmaal in Psalm 133. Daar gebiedt de Heer de zegen, het leven tot in eeuwigheid, het eeuwige leven. En in Daniël 2, waar Israël weer opstaat uit de doden. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot eeuwig afgrijzen. In beide gevallen betekent eeuwig leven daar het leven van het Messiaanse Rijk. En zo kom je dat ook tegen in de evangeliën, waar bijvoorbeeld die rijke jongeling vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij denkt helemaal niet aan de hemel. Binnen zijn leer der toekomstige dingen past het om te denken aan het Messiaanse Rijk. Dat is het ware leven van dat Rijk. En eigenlijk vraagt hij dus, hoe kun je dat Rijk binnengaan? Nou, dat was alles wat ik over die drie evangelieën te vertellen heb, want dat is niet mijn eigenlijke onderwerp. Intussen bent u aangekomen bij Johannes 3, vers 16. En ik lees uit de Telos-vertaling, maar ik begin in vers 14 van Johannes 3. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoofdstuk 4, het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Vers 10, daar zegt de Heer Jezus tegen deze Samaritaanse, als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. En in vers 14 ligt de Heer Jezus toe wat dat is. Ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Hoofdstuk 6, Johannes 6, vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet zoals de vaderen het manna hebben gegeten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Ik lees daar vers 54 nog bij, want daar staat de uitdrukking eeuwig leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. En dan nog het hoofdstuk 10, Johannes 10, de Heer Jezus als de goede herder. Vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven is groter dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. En tenslotte uit Johannes 17. Vers 1b. Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Tot zover lezen we uit het woord van God. Het is misschien een beetje flauw om zo te beginnen, maar ik heb Johannes 3 vers 16 wel eens het meest onbekende vers uit de Bijbel horen noemen. Dat is natuurlijk een zinnenspeling op het feit dat iedereen het meest bekende vers in de Bijbel zal noemen. Maar de reden dat ik dat zo gehoord heb en dat ook zelf meermalen herhaald heb, het meest onbekende vers, dat zit hem juist in die laatste woorden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar, en nou komt het, eeuwig leven heeft. Had er nu gestaan opdat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangt, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Als er had gestaan niet verloren gaat, maar naar de hemel zal gaan, was alles duidelijk geweest. Verlossing zal ontvangen, noem het maar op. Allemaal zinsneden waarmee wij direct uit de voeten hadden gekund. Maar dat staat er niet. Daar staat op dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als schoolmeester zijnde heb ik op dit moment de neiging de microfoon te pakken en de zaal in te stappen en die onder uw neus te houden en u te vragen, zeg mij, wat is dat, eeuwig leven hebben? De dure ervaring leert, ik neem aan dat jullie de grote uitzondering op de regel zijn, maar in het algemeen leert de ervaring dat daarbij niet veel eruit komt. En dat illustreert dus wat ik gezegd heb. Dit is het meest onbekende vers van de Bijbel. Mensen, gelovigen, dat is echt een soort blinde vlek, hebben geen idee wat eeuwig leven is. Als ze daar iets over moeten zeggen, dan is dat het feit dat we altijd zullen voortleven. Ja, maar in zekere zin zullen de goddelozen ook altijd voortleven. Voortbestaan. Ja, maar dit is dan voortleven in de hemel. Dus dan vraag ik dus, het eeuwige leven is dan iets toekomstigs? Ja, dat is het dan eigenlijk. Maar ik zeg, wat betekent het dan, die heeft eeuwig leven? Dat is toch niet hetzelfde als, die heeft toegang tot het eeuwige leven. Die heeft het plaatsbewijs van het eeuwige leven in zijn zak. En straks als iemand naar de hemel gaat, dan zal die het eeuwige leven binnengaan. Dat staat er toch niet? Er staat, die heeft eeuwig leven. Wat heb je dan als je eeuwig leven hebt? Daar gaat het om. Je ziet nog wel eens van die rouwadvertenties in degelijke bladen, waarin staat dat Jan of Marietje overleden is in de hopen des eeuwigen levens. En ik vrees dat dat in het algemeen betekent dat zo iemand hoopt dat hij het eeuwige leven is binnengegaan. Weer diezelfde gedachte, het binnengaan van de hemel is hetzelfde als het binnengaan in het eeuwige leven. Maar als je het Johannesevangelie goed leest, dan zie je dat daar constant gesproken wordt over iets wat niet toekomstig is. Dat is maar heel zelden, Johannes 4. Het maaien tot het eeuwige leven, maar bijna altijd is het een tegenwoordig bezit. Iets wat je nu hebt. En in elk geval iets, dat zal vanzelf wel duidelijk worden, dat we hebben sinds dat de Heilige Geest is uitgestort. Van de discipelen kon je ook nog zeggen dat dat nog niet zoveel inhield, dat ze het eeuwige leven hadden. Maar toen op de Pinksterdag de Heilige Geest werd uitgestort, toen hadden ze het eeuwige leven. En ik herhaal de vraag, wat hadden ze toen? Het is mooi om nou eens even niet met Johannes te beginnen met het evangelie, maar met de eerste brief. Want die eerste brief begint ook met het eeuwige leven. Wat wij gehoord en gezien hebben, wat wij met onze handen aanschouwd hebben, met onze handen getast hebben, betreffend het woord des levens, dat verkondigen wij u. Want het eeuwige leven, luister, was bij de Vader en is tot ons neergedaald. En dat verkondigen we jullie, zegt Johannes daar, mede namens de andere apostelen. Wij verkondigen jullie dat dat eeuwige leven is neergedaald, dat het in ons midden is verschenen en dat je er deel aan kan krijgen. En dat zegt hij op deze manier, Deze dingen verkondigen we u, opdat ook u met ons gemeenschap zou hebben. En dan staat er als toelichting achter, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Als hij daar begint te spreken over het eeuwige leven, dan heb je al bijna de indruk dat het een persoon is, en dat is terecht. Het eeuwige leven is uit de hemel neergedaald in de gestalte van een persoon. Als u naar het einde van die brief gaat, in 1 Johannes 5 vers 20, dan ziet u dat ook. Want daar wordt van die persoon gezegd, deze, dat is Jezus Christus, is de waarachtige God en het eeuwige leven. In het evangelie lees je dat nooit zo, maar in de brief wordt gezegd, dat eeuwige leven hebben wij in een persoon. Een persoon die uit de hemel is neergedaald. Die bij de Vader was. Ik kan nu alvast zeggen, en dat kan u helpen bij het luisteren, dat je eigenlijk een andere voorstelling hier hebt dan bij Paulus. Paulus spreekt ook wel eens over het eeuwige leven, maar dan als iets toekomstigs. Maar iets wat je nu wel in de geest al in bezit kan nemen. Hij zegt in 1 Timotheus 6 bijvoorbeeld, grijp het eeuwige leven. Leg er je hand op, eigen je het toe. Maar je bereikt het pas echt als je in de hemel bent. En daarom begrijpen we dat zo goed, want wij zijn in het algemeen ook bezig met de vraag, hoe kom je in de hemel? En Johannes is eigenlijk bezig met de omgekeerde vraag, hoe komt de hemel in ons? En dat is geen flauwe woordspeling, dat is buitengewoon belangrijk. Dat eeuwige leven, dat is het leven van de hemel. Dat is het leven van de drie ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat leven dat van eeuwigheid af bestaan heeft. Dat leven dat bestaat uit gemeenschap van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Uit relaties, intimiteit. En dat is alles wat er in de hemel is. Ik zeg het er maar meteen bij. De hemel is geen lui lekker land. Er is over de hemel niets anders te vertellen dan de heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de Bijbel hebben plaatsen nooit heerlijkheid. Als plaatsen heerlijk genoemd worden, dan is dat omdat God er is. God heeft heerlijkheid. Hij vult een plaats met zijn heerlijkheid. De hemel is heerlijk omdat God er is. En als God er niet was, dan was er in de hemel niks aan. Want het is niet een of ander lui lekker land waar ook als de Heer des Huizes afwezig is, het toch nog altijd goed toeven is. Zo werkt het niet. Het leven van de hemel is het leven van de drie-ene God. En dat leven is in de persoon van één van die drie personen, in de persoon van de Zoon, tot ons neergedaald op aarde. En als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb je dat eeuwige leven. Niet alleen maar dan ga je naar de hemel, maar dan heb je de hemel nu al in jou. In de persoon van Christus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, zegt 1 Johannes 5. Het leven is in hem. Het leven is in zijn Zoon, Jezus Christus. Wie hem heeft, die heeft het leven. Dus nogmaals, Johannes is niet zozeer bezig met het naar de hemel gaan. Daar heeft hij bijna nooit over. Het vaderhuis, dat is dan een uitzondering in Johannes 14. Maar het leven van het vaderhuis in ons brengen, dat is veel eer zijn doel om ons dat duidelijk te maken. En hij laat de Heer Jezus zeggen tegen Nicodemus, als je gelooft in de Heer Jezus, dan heb je in de Zoon, dan heb je het eeuwige leven. Dan zal ik u meteen bijvertellen als troost, als u zegt, nou ik vind het moeilijk, dat heb ik nog nooit gehoord, en hoe zit dat dan? Nou, u zit in een goed gezelschap, Nicodemus snapte er ook niks van. Nicodemus snapte zelfs les 1 niet. Les 1 ging over het koninkrijk Gods en over wedergeboorte. Door wedergeboorte, door geboren te worden uit water en geest, kom je het koninkrijk binnen. En daar snapte Nicodemus, die notabene de knapste theoloog van Israël was, helemaal niks van. Hij stelde domme vragen, moet je dan opnieuw in je moeder ingaan en dan weer geboren worden en zo. Hij begreep er niks van. En dan zegt de Heer Jezus, heel merkwaardig, op een bepaald moment, ik geloof vers 11, als je dat dan niet snapt, als je de aardse dingen niet snapt, koninkrijk op aarde en het binnengaan in dat koninkrijk, dat is een puur aardse aangelegenheid. Als je dat al niet snapt, hoe zul je de hemelse dingen snappen? Ik weet wel, als we eens een keer een dubbele les hadden omdat een leraar ziek was en jij zat dan in de tweede klas en je moest dan even samen zitten met de vijfde klas. Of het nou op de lagere school of de middelbare school was, maakt niet uit. Het is in principe hetzelfde. Dan dacht je,
Oh, wat weten die veel. En wat is het knap wat ze niet denken. Oh, jongens, zal ik daar ooit wel aan kunnen tippen? En toen bleek, als je maar gewoon volhield in de tweede en in de derde en in de vierde, kwam je daar vanzelf aan toe. Maar als je in de tweede al bakte, dan kwam je nooit aan de vijfde toe. En de Heer Jezus zegt, luister, als je dit eerste al niet snapt, hoe zul je de tweede dan snappen? Want dat gaat over hemelse dingen. Dat gaat over veel moeilijke dingen. Die eerste dingen waren al lang bekend, hebben de profeten het al over gehad, Nicodemus. Dat had je dus kunnen weten. Maar de tweede. En als je nou vraagt, wat zijn dan die hemelse dingen waar de Heer Jezus op doelt? Als je de aardse niet snapt, hoe zul je de hemelse dingen snappen, Nicodemus? Wat zijn die hemelse dingen? Nou, als je nou verder leest in de tekst, is er eigenlijk niks wat je kan vinden behalve dit ene. Het eeuwige leven. Het leven van de hemel. Maar niet als een leven waar je naartoe gaat, maar als een leven dat in de persoon van Christus tot ons is neergedaald en in ons komt. Het is bijzonder dat de Heer Jezus daarover spreekt met deze knappe theoloog en die snapte het niet. Maar wat nog veel bijzonderder is, is dat de Heer Jezus vervolgens daarover spreekt met de Samaritaanse vrouw. En dat hadden u en ik nooit gedaan. Als het al zo moeilijk is om te snappen wat eeuwig leven is, dan begin je daar tegenover toch niet tegen een vrouw die nog niet eens bekeerd is, een vrouw die met haar zesde man samenleeft, een verschoppeling. Een vrouw die echt andere zaken aan haar hoofd heeft. Wij zouden zeggen, hoe kun je nou daarover beginnen, man? Je moet met die vrouw eerst praten over vergeving en verzoening en over verlossing. En ze moet eerst haar leven uitsorteren. En dan gaan we eens een keer praten over de stof van de vijfde klas. Maar de Heer Jezus valt in de deur, met de deur in huis, met de stof van de vijfde klas. Hij is onberekenbaar. Hij doet de dingen altijd anders dan wij van tevoren zouden hebben bedacht. Kijk, wij zijn eraan gewend. We weten hoe hij begint tegen de Samaritaanse vrouw. Maar als je erover nadenkt, is dat heel wonderlijk. Hij begint over het levend water. En die vrouw begrijpt dat ook niet. Want levend water betekende in de talen van toen heel gewoon stromend water. Dat water dat uit een bron borrelt of door een rivier stroomt. Maar de Heer Jezus zegt, het levend water waar ik het over heb. Als je dat drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. En dat levende water wordt in jou een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. Nou, het is al een hele klus om dat uit te leggen aan zo'n hele zaal met zeer gevorderde christenen, al zie je. Dus nogmaals, is het dan niet wonderbaarlijk dat de Heer Jezus daarover begint tegenover deze vrouw. Ik vind het geweldig. En later begint die vrouw ook over aanbidding te praten. Zij snijdt zelf hele ingewikkelde thema's aan. Want de Heer Jezus zag in haar hart. Die zag, die vrouw had wel een ongeordend leven. Maar daar zijn 1000 redenen voor te geven waarom het zo ver gekomen is. Maar dat verandert niks aan het feit dat deze vrouw een echte zoeker was. En dat ze bezig was met dingen die al veel, veel verder gingen dan de gemiddelde Israëliet misschien bedacht. Een Samaritaanse vrouw. Ze was heel ver. Maar wat is dat nou, dat levende water? Het merkwaardige is, de Heer Jezus vertelt het niet. Wij moeten helemaal wachten tot hoofdstuk 7 voordat we horen wat dat is. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de Heilige Geest die komen zou. Want de Heilige Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus hoofdstuk 4 vers 14 en hoofdstuk 7 vers 38, 39 moet je naast elkaar leggen, dan snap je het. Dus wij hebben dat hulpmiddeltje, die vrouw die had dat hulpmiddeltje van Johannes 7 niet. Als je het samen neemt, dan krijg je dit. Er zullen stromen van levend water, dat is de Heilige Geest, uit je binnenste vloeien. En de Heer Jezus zegt, dat wordt een fontein, het wordt een bron. En die springt op tot in het eeuwige leven. Dat is een hele belangrijke vraag. Waarvoor hebben wij de Heilige Geest ontvangen en wat kun je ermee? Wat kun je met die kracht die in ons is gekomen? En er zijn zeker wel 15 antwoorden op te geven. En die heb ik ook wel eens hier of daar gegeven in toespraken of in geschriften. Maar dit is wel een heel bijzonder. Door de kracht van de Heilige Geest treden we binnen in dat wat in de Bijbel, in Johannes Evangelie, het eeuwige leven wordt genoemd. Het leven van de hemel. Dat is zoals ik citeerde uit 1 Johannes 1, de gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Die gemeenschap die is pas te genieten in de kracht van de Heilige Geest. Daarom horen ze alle drie bij elkaar. Het gaat over de drie ene God. Door de Heilige Geest die in ons is, leren we wat het is gemeenschap te hebben, omgang te hebben, intimiteit te hebben, relatie te hebben met de Vader en de Zoon. Is het niet ongelooflijk? Dat is wat God in petto heeft. Wat zijn we vaak arme christenen. We zijn al blij met de vergeving en dat moet u ook zijn. Maar er is zo ontzettend veel meer te geven. Het is zo rijk. Johannes stalt het als het ware voor ons uit. Al die zegeningen die we hebben door de kracht van de Heilige Geest. We zijn zo gefocust op wat we met de Heilige Geest allemaal kunnen doen. En dat is ook goed. Want een heleboel van die 15 aspecten die ik vanavond niet ga opnoemen, die zijn zeer onderbelicht. Maar deze helemaal. De Heilige Geest als een levende water, als een fontein in ons, die een deur voor ons opent in een wereld die maar door weinigen betreden wordt. De wereld van het eeuwige leven. Misschien is het goed als ik hier toch al direct Johannes 17 bijhaal. Want de Heer Jezus zegt dat de Vader macht gegeven heeft aan de Zoon, opdat hij het eeuwig leven geeft aan al degenen die de Vader hem heeft gegeven. Dus dan zeg maar simpelweg aan alle gelovigen. Die ontvangen het eeuwige leven. En dan geeft de Heer Jezus daar een omschrijving. Dat is eigenlijk de eerste echte omschrijving in het Johannesevangelie. Dus je moet helemaal wachten tot hoofdstuk 17... voordat je eigenlijk goed te weten komt wat het nou is. En dan zegt hij, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Eeuwige leven is kennis. Kennis van God en van Jezus. Maar dan God zoals de Heer Jezus hem kende. Als de Vader. En Jezus zoals God hem kende. De Zoon. Kennen is een heel bijzonder woord in de Bijbel. Kennen is in onze cultuur vaak alleen maar informatie. Op school moet je je hoofd volproppen met kennis. Dat is informatie. Maar in de Bijbel is kennen relatie. Wij kennen dat ook wel in ons gewone leven. Als je zegt, dat is een hele ouderwetse uitdrukking, ik heb kennis aan een meisje, niemand spreekt me zo. Dat betekent dat ik heb een relatie met een meisje. Niet, ik ben op de hoogte van haar gegevens. Kennis hebben aan. Als je zegt, ja, die ken ik wel, dan weet je, dat bedoel je meer dan alleen maar, ik ken zijn naam en ik weet waar hij woont. Nee, je bedoelt, ik heb wel eens met hem gesproken. Er is een minimale relatie. Kennis in de Bijbel is dat ook. De eerste keer dat kennen in de Bijbel staat is in Genesis 4. Daar staat letterlijk, Adam kende zijn vrouw. En de modernere vertalingen zeggen, hij had gemeenschap met zijn vrouw. Want dat is wat kennis is. Kennis is intimiteit, is relatie. Dit is het eeuwige leven. In relatie treden met God zoals Jezus hem kende, de Vader. En met Jezus zoals God hem kende, de Zoon. Ziet u hoe dat past bij 1 Johannes 1? Die twee moet u naast elkaar leggen. Johannes 17 en 1 Johannes 1. Het is het kennen van de Vader en de Zoon. En dat is precies hetzelfde als wat in 1 Johannes 1 heet. Gemeenschap hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Eeuwig leven is het leven van de hemel. Niet de hemel waar we naartoe gaan, dat is ook waar, maar dat is niet Johannes onderwerp. Maar de hemel die juist in Christus tot ons is neergedaald. En de hele hemel bestaat uit de heerlijkheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En de relatie tussen die drie personen, de intimiteit, de verbondenheid. We noemen dat in chique theologische taal de intertrinitaire gemeenschap. Triniteit is drie eenheid en inter betekent tussenin. Het is dus de gemeenschap binnen de triniteit, binnen de drie eenheid. Vader, Zoon, Heilige Geest. En eeuwig leven betekent dat wij in deze eeuwige, hemelse, goddelijke sfeer worden ingeleid. Dat is ongelooflijk. Als je verder leest Johannes 17, maar de gedachten vermenigvuldigen zich en er is zoveel van te zeggen. Dus ik laat dat nu maar u moet dat zelf maar eens doen. Na vers 21, dan leest u dat ook, dat de Heer Jezus spreekt over eenheid op deze manier. Een eenheid zoals wij, Vader, u en ik,
vader en zoon, maar zo ook wij met hen. De gelovigen als het ware opgenomen in deze wijde gemeenschap. Niet doordat wij goddelijk worden, maar toch wel doordat dat eeuwige leven in onze hart is gekomen. Het leven dat in ons is, is dat hemelse leven. En wij horen nu ook in die kring. Wij hebben gemeenschap met elkaar en onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Nou, wat hebben we er nu over geleerd? A, dat je het ontvangt door geloof. Dat wil zeggen, door je over te geven aan, door je toe te wijden aan de Heer Jezus Christus. Niet alleen maar in hem te geloven voor je eeuwige zaligheid, want daar gaat het bij Johannes eigenlijk zelden over. Johannes veronderstelt het bekendheid. Dit is nou weer tweede klas, eerste klas. Hij gaat altijd een stapje verder. Geloof is zoveel meer dan dat. Geloof is relatie opbouwen met die persoon door wie je dat heil hebt ontvangen. Als je je gelooft in hem, als je een geloofsband met hem ontwikkelt, dan gaat de deur naar het eeuwige leven voor je open. Dus het geloof is het begin. Ten tweede, de Heilige Geest is de kracht waardoor dat mogelijk is. De Heilige Geest is het waardoor wij deze gemeenschap leren kennen. Deze band met de Vader en de Zoon. Je kunt eigenlijk vrij gauw aan een mens horen of hij die gemeenschap kent. Dat hoor je al aan de manier waarop hij bidt. Heel veel mensen, vooral in traditionele kringen, bidden tot de Heere. En daarmee bedoelen ze Heere met hoofdletters in het Oude Testament, de naam van de verbondsgod van Israël. In sommige kringen is het zo erg dat als je daar zou bidden tot de Vader, dan krijg je op je vingers getikt. Want dat is te intiem. Je blijft eigenlijk altijd op een grote afstand van de Heere. Jawel. Maar het bidden tot de Vader of tot de Heer Jezus, dat is veel te intiem. Wat verbeeld je je wel? Dat is eigenlijk heel triest, want dat betekent die mensen kennen het eeuwige leven niet. Als je het eeuwige leven kent, dan ben je eigen met de Vader en met de Zoon. Ik had pas daar een boeiende discussie over met een heel bekende prediker in dit land. Namen noemen we niet. Ik zei, wat vind je van het lied, til mij op, zodat ik op uw schoot mag zitten zoals een kind bij de vader. Of nog sterker gewoon, bij God op schoot zitten. Wat vind je van die uitdrukking? Nou, daar was hij erg verontwaardigd over. Dat kon absoluut niet. Nou kan ik dat ook wel een beetje begrijpen. Je kunt daar ook weer te ver in gaan. Maar er zit toch iets achter van dat hebben van het eeuwige leven. Dat hebben van de gemeenschap met de vader en de zoon. Het eigen zijn met de vader. Als je dat heel praktisch zou willen maken, dan zou je kunnen zeggen, denk eens aan onze eigen gebeden. Hoe eigen zijn wij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus? Hoeveel van ons zijn volkomen vrij om over alles, maar dan ook alles in hun leven met de Vader te spreken? Of zijn daar remmingen in, dat er terreinen zijn waar je niet over wilt spreken? Of dat er terreinen zijn waarover je niet durft te spreken, omdat je denkt dat ze niet belangrijk genoeg zijn om met de Vader te bespreken? Of terreinen die voor jezelf eigenlijk gesloten zijn? Dat is heel wat als je mag zeggen dat je zo eigen bent met de Vader, dat er geen terrein is in jouw leven waarover je niet met hem zou spreken. En met de Heer Jezus net zo. Dat is die eigenheid, dat is die intimiteit. En ten derde hebben we gezien van het eeuwige leven, dus ten eerste geloof, ten tweede de Heilige Geest. Ten derde, eeuwig leven betekent eigen zijn met de Vader en de Zoon. Gemeenschap, intimiteit. De intieme omgang. Voor zover men daarover spreekt, citeert men dan graag uit het Oude Testament. En dat mag ook best, Psalm 25 is prachtig. Gods vertrouwelijke omgang, of zoals het in de oude berijming staat, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Maar dan gaat het over de Heere. Dan gaat het niet over de Vader en de Zoon, maar je mag het er wel op toepassen. De vertrouwelijke omgang met de Vader en de Zoon door de kracht van de Heilige Geest. Zo dicht aan het hart van de Vader gebracht zijn. Als je nou denkt aan het algemene onderwerp, het staat daar nog steeds geprojecteerd. Wat bracht Jezus en wat heb ik eraan?
Dan denken we heel vaak, dat zit in onze hele westerse cultuur vanaf de kerkvader Augustinus ingebakken, dan denken we altijd aan het zondeprobleem. En de Heer Jezus kwam om dat zondeprobleem op te lossen. In de Oosterse orthodoxie zouden ze veel meer spreken over een duivelprobleem. Dat ligt bij ons meer in het tweede vlak. Daar zouden ze allereerst zeggen, het kruis is niet dat hij Jezus onze zonde gedragen heeft primair, maar dat hij de duivel verslagen heeft. De bevrijdingsbediening speelt daar dus een veel belangrijke rol. Men is ook veel meer bewust van de realiteit van de geestelijke machten. Maar in beide gevallen, oosters of westers, gaat het om het verlost worden van het negatieve. Waarom kwam de Heer Jezus in deze wereld? Om ons te bevrijden. Daar hebben we het de vorige keer over gehad en dat is ook juist. Maar als je nou zou zeggen, los daarvan, van alles waarvan we nou verlost zijn, dat hebben we nou gehad. Vertel nou eens iets positiefs. Dan zouden we denk ik moeten zeggen, het positieve is niet alleen maar dat hij ons verlost heeft van de zonde, zodat we dan verder altijd op aarde zouden mogen blijven wonen. Nee, hij gaat ons uiteindelijk in de hemel brengen. Dat zou heel goed zijn, dat is positief. Dat betekent dat hij ons iets brengt wat Adam niet verloren had. Adam had helemaal niet het vooruitzicht dat hij straks in de hemel mocht komen. Hij zou altijd op aarde blijven leven. Hier zien we iets wat de Heer Jezus ons gebracht heeft, wat meer is dan wij bij de zondeval zijn kwijtgeraakt. Dat is heel belangrijk. De verlossing, ik zeg het nog eens, brengt ons onnoemelijk veel meer dan we in de zondeval zijn kwijtgeraakt. Dat is verschrikkelijk belangrijk. De toegang tot de hemel hoort daarbij. Maar het gaat nog verder. We hebben niet alleen de toegang tot de hemel, maar de hemel is nu al in ons. Ziet u, elke keer probeer ik die lijnen weer bij elkaar te brengen, dat we het gaan vatten. Het is hemels leven. Dat wil helemaal niet zeggen dat we van die zweverige typjes zijn, die het contact met de aarde hebben verloren. Want ook het Johannesevangelie en de eerste brief van Johannes, en neem maar de geschriften van Paulus erbij en Petrus, ze zijn allemaal zeer, zeer praktisch. De Efeze brief waarin ons verteld wordt dat we in Christus gezet zijn in de hemelse gewesten, 2 vers 6, waar we dus onze positie hebben in Christus, in de hemel. Dat is de brief waarin we het meest hemelse mens zijn van alle brieven. Dat is tegelijkertijd een brief die heel praktisch spreekt over huwelijk en over relatie tussen ouders en kinderen en over relatie in de praktische relaties in de gemeente en over onze wandel en wat voor principes van onze praktische wandel ten grondslag liggen, allemaal in één brief. De Bijbel maakt van ons geen zweverige typjes. De gemeenschap met de Vader en de Zoon is een hele praktische, nuchtere realiteit. Niets voor zwevers. Het is geen mystiek gedoe. En dat zien we ook een beetje in de schriftplaatsen die we daarnaast nog gelezen hebben. En ik vind het Johannes 6 zo prachtig. U weet, Johannes 6, dat begint met de wonderbare spijziging. En dan lopen de mensen hem achterna. Ze willen hem koning maken, want ze denken, jongen zeg, zeker een economische crisis, iemand die ervoor kan zorgen dat er elke dag brood genoeg op de plank is, die maken we tot minister-president. Of in die dagen, die maken we tot koning. En dan zegt de Heer Jezus, jullie hebben er helemaal niks van gesnapt. Want die broden, daarmee bedoelde ik niet te zeggen dat ik voor jullie economisch welzijn zou zorgen. Niet dat hij daar wat op tegen heeft, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Hij zegt, die broden, dat ben ik zelf. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En dan verwijst de Heer Jezus naar het manna. Lees maar in Exodus 16. Hoe het manna daar voor het eerst beschreven wordt. Het hemelse brood. Het brood der engelen wordt het in de psalmen genoemd. En dat hemelse brood, dat is uit de hemel neergedaald, opdat wij ons in de woestijn daarmee zouden kunnen voeden. Nou, die hele beeldspraak van de woestijnreis is heel praktisch. Je vindt dat in 1 Korinthe 10, je vindt het in Hebreeën 3 en 4. Dat is een heel bekend beeld. We zijn uit Egypte verlost, maar we zijn nog niet in de hemel, wij wandelen in de woestijn. En in die woestijn, trouwens dat is boeiend natuurlijk, dat Johannes 3 vers 14 tot 16 gaat het over de koperen slang. Dat is diezelfde woestijnreis. Johannes 3 vers 16 is een prachtige tekst om het evangelie aan de hand daarvan te verkondigen. Ik herinner me een evangelist, Henry Morehouse, die 14 avonden lang, dat is in de 19e eeuw, over Johannes 3 vers 16 sprak, elke avond. En elke avond was het weer anders, maar altijd evangelistisch. Maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet om het evangelistische aspect in Johannes 3. Het gaat erom om gelovigen duidelijk te maken wat we in Christus hebben ontvangen. Maar het bijzondere is, dat is ook iets uit de woestijnreis. Als je de woestijnreis weer gefaald hebt als christen, denk dan om die koperen slang. Dat is pas helemaal aan het eind van de woestijnreis hoor. Dus hoe lang je al als christen onderweg bent in de woestijn van het leven. Stel je voor, je bent al bijna 40 jaar bekeerd. Dat was daar ook 40 jaar na de uittocht uit Egypte. Kan het je nog gebeuren dat je in de zonde valt? En dan heb je weer de koperen slang nodig om naar op te kijken. Zodat je hersteld wordt. Want het gaat daar niet over hoe een zondaar tot geloof komt. Door een blik op het kruis in zijn leven en heil. Dat is allemaal prachtig, dat is allemaal mooi. Dat is een mooie toepassing, maar dat is niet de uitleg. De uitleg is dat Gods volk, zolang ze in de woestijn van dit leven zijn, tot het bittere einde, het altijd weer nodig hebben om aan hun eigen boze hart ontdekt te worden. En opnieuw te blikken op de Heer Jezus, de koperen slang. Wat bijzonder is, als je dat doet, word je hersteld in het genot van dat eeuwige leven. De gemeenschap met de Vader en de Zoon. In Johannes 4, over die levende wateren, die fontein, dat is ook uit de woestijnreis. In datzelfde hoofdstuk nummer 21, waar ook over de koperen slang wordt gesproken. Aan het eind van de woestijnreis gaan ze van de ene bron naar de andere. Daar wordt daar een mooi lied beschreven. Over de leiders van het volk, die hoeven hun staven maar in de grond te steken of het water borrelt al omhoog. En Johannes 6, dat is ook uit de woestijnreis, daar was ik net gebleven. Daar gaat het over het manna, de Heer Jezus zegt dat ben ik ben dat manna. Maar ook daar gaat het niet in de eerste plaats om dat als je nou dat manna eet, dat je dan bekeerd wordt, dat je gelovig wordt. Want zo is de beeldspraak niet. Het gaat over het volk van God in de woestijn. En wat heeft dat volk als voedsel ontvangen? Wat is ons geestelijk voedsel van elke dag? En dan zegt de Heer Jezus, we hebben dat gelezen, het begint in vers 54. En ik las straks een beetje, begon een beetje te ver, maar het begint in vers 54, zeg maar tot en met vers 58. Naar eerder gaat het ook wel over de vraag, hoe word je nou een gelovige? Maar daar heb ik het nou niet over. De Heer Jezus verwijst hier naar die woestijnreis. Naar Israël, dat elke morgen als ze opstonden, dan vonden ze naar dat manna. En dat manna zegt de Heer Jezus, dat ben ik. Ik ben jullie voedsel in de woestijn. Jullie voeden je met mij. Dat is ook een heel belangrijk punt. Ik ben de tel kwijt met alle punten die ik aan het noemen was. Maar dit is zeker het vierde punt, denk ik. Wat betekent als je dat eeuwige leven wil onderhouden, die gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ik kan je verzekeren, en ieder van ons weet dat uit eigen ervaring, dat kan zomaar verslappen, dat kan zomaar op de achtergrond raken. En dan sukkelt je leven wel door en je herhaalt elke dag plichtmatig je gebeden, maar als je niet uitkijkt, is die vertrouwelijke omgang zomaar verdwenen. En dan zegt de Heer Jezus, dat is ook geen wonder. Je moet elke dag eten. Wij vergeten nooit om 3 keer per dag te eten. Tenminste, dat hoor je maar zelden, dat iemand vergeten is om een maaltijd tot zich te nemen. Maar geestelijk voedsel, dat kan er zomaar bij inschieten. De Heer Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat wil zeggen, dat gaat dus niet over de hemelse mensen. Het gaat niet over de Heer Jezus zoals hij nu in de hemel is. Het gaat hier om zich voeden met de Heer Jezus zoals hij hier op aarde wandelde. Net zoals wij hier op aarde wandelen. Als je wil weten hoe je hier op aarde moet wandelen, hoe je christenleven eruit moet zien, kijk naar het leven van de Heer Jezus. Je hoeft hem niet te imiteren, maar de morele principes die aan zijn leven ten grondslag lagen, dat zijn de principes voor ons leven. Maar als je je daarmee voedt, zegt vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Heeft eeuwig leven. Als je je verdiept in de Heer Jezus zoals hij hier op aarde wandelde, als je hem elke dag concreet voor ogen stelt. Vroeg in de morgen, wanneer het manna nog niet gesmolten is en je tentje uitkruipt, daar ligt dat allemaal weer. En je mag het weer inzamelen, je mag ervan eten. Op die manier blijft dat genot van die vertrouwelijke omgang met de Vader en de Zoon in stand. En anders, u weet het allemaal, is het zomaar weggeglipt. Wat betekent dat dan? Dat je nou niet meer in de hemel komt of zo? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er wel om dat wij ons vaak heel gemakkelijk tevreden stellen met de gedachte, och, ik voldoe aan mijn christelijke verplichtingen, ik ga regelmatig naar de gemeente en aan het einde ben ik zeker van, ga ik naar de hemel. Wat je mist is het eeuwige leven. Dat leven is wel in je. Misschien moet ik dat even er tussendoor uitleggen. Leven heeft twee heel verschillende betekenissen. Dat is wel eens verwarrend voor mensen. Leven is het levensprincipe in ons. Je hebt plantaardig leven, je hebt dierlijk leven, je hebt menselijk leven. Dat is het leven als een principe in ons. Het leven waardoor je leeft. Zit er nog leven in? Ja, er zit nog leven in. Maar leven kan ook betekenen bijvoorbeeld het verschil tussen het dorpsleven en het stadsleven. Het verschil tussen een mooi leven en een hondenleven. Dat betekent leven, een bestaan dat je leidt. Je hebt een mooi leven. Dat gaat niet over het levensprincipe in jou. Dat gaat over het bestaan dat je leidt. En het eeuwig leven heeft met allebei te maken. Het eeuwig leven is dat levensprincipe in ons. We hebben de Zoon door geloof ontvangen. Hij is ons leven geworden. Dat, we kunnen zeggen, we hebben leven ontvangen door het geloof. En dat leven heeft een naam, dat is de Heer Jezus Christus. Maar het leven is ook een bestaanswijze. En dat bestaanswijze bestaat uit gemeenschap met de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Dat die bestaanswijze bestaat eruit dat ze een realiteit zijn in ons bestaan. Dat is het hoogste wat de Heer Jezus ons heeft gebracht. Als u iets hogers weet, dan hoor ik het graag. En dat gaat dus niet over de toekomst, het gaat over vandaag. Door de kracht van de Heilige Geest, gemeenschap met de Vader en de Zoon. De grootste intimiteit met goddelijke persoon. Nogmaals, als u iets hogers weet wat de Heer Jezus hier op aarde is komen brengen, dan hou ik me aanbevolen. En als hij nou zegt, als je nou mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Als je dus mijn persoon je eigen maakt. Hè, dat eten en drinken betekent dat. Iets je eigen maakt. Wordt deel van jezelf. Als je gezond eet en drinkt, dan zie je er ook gezond uit. Als je niet gezond eet en drinkt, dan ben je niet meer zo gezond. Als je met de Heer Jezus je eet, als je hem eet en drinkt, als je je met hem voedt, als je je hem eigen maakt, dan ben je geestelijk een kerngezond mens. Dan weet je wat dat is. De praktische omgang met de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Elke dag van je leven, ik zou bijna zeggen continu. Maar dan moet je constant zo dat voedsel tot je nemen. Je kunt niet zonder. Wij mogen ons als christenen niet tevreden stellen met minder. Dat is ons grote probleem. Wij leven vaak, heel veel christenen leven beneden hun stand. Er zijn twee soorten van dat soort christenen die beneden hun stand leven. De ene soort, daar hoorden sommigen van u bij aan het begin van deze avond. Dat zijn de mensen die gewoon niet weten dat er nog wat meer is. Ja, als je dat niet weet, dan, en je weet alleen maar van de Heere, als je ook alleen maar berijmde psalmen zingt, dan weet je ook niet meer dan van de Heere God. En dan is altijd afstandelijkheid, geen vertrouwelijkheid, geen intimiteit. Dan weet je wel, Gods verborgen omgang is voor zielen waar zijn vrees in woont, maar dat zijn zulke bijzondere mensen, daar hoor je dan zelf niet bij. Dan ben je een arm, arm christen. Je leeft op het oud-testamentisch niveau. Je leeft niet in het licht van de nieuwe godsopenbaring. En vaak is het probleem, die mensen weten dat ook niet, dat dat kan en dat dat mag. En dat hangt weer samen met het feit dat ze de kracht van de Heilige Geest niet kennen. De tweede groep, en u mag zelf uitmaken welke van die twee groepen u erger vindt. Die tweede groep weet dat allemaal best. Alleen die leven slonzig. De zonde krijgt er makkelijk vat op ze. De dingen van de wereld, of zelfs maar de dingen van de aarde. De wereld is negatief. De dingen van de aarde zijn de goede gaven Gods in de schepping. Maar die kunnen je zo in beslag nemen dat dat eeuwige leven, daar blijft dan eigenlijk niet veel meer van over. De eerste groep weet niet dat er meer is. De tweede weet het wel, maar komt er niet aan toe. Ze worden net als in de gelijkenis van de Jesaja staat, door de zorgvuldigheden des levens in beslag genomen. Of dat nou positieve of negatieve dingen zijn. Maar aan het leven van het eeuwige leven komen ze niet toe. En de Heer Jezus zegt, eet en drink mij. Elke dag. Haal mij heel bewust voor jouw geest, voor jouw aandacht. Dat is de weg waarin je dat eeuwig leven vasthoudt. En dan tenslotte uit Johannes 10. Daar zegt de Heer Jezus van zijn schaap, ik geef hun het eeuwige leven. Moet ik even snel vertellen. U weet, in hoofdstuk 9 gaat over die blindgeborene, die wordt uit de synagoge gegooid. Want voor dat soort mensen, die ineens zomaar wonderbaarlijk genezen en dan ook nog eens door Jezus, die toch ook al niet lekker lag in de publieke opinie, dat konden ze allemaal niet verdragen. Voor zulke mensen was er geen plaats en ze wierpen hem uit. En dan Paul daarna komt hoofdstuk 10. Je moet het eigenlijk achter elkaar doorlezen. En dan zegt de Heer Jezus, daar moet je niet zo over inzitten dat je uit de synagoge bent gegooid. Want dat is precies wat ik ook van plan ben. Ik ga al mijn schapen uitleiden uit de stal. Sommigen worden eruit gegooid. Maar hoe je eruit komt maakt niet uit. Ik ga je eruit leiden. Ik ga je uitleiden uit de schaapstal van Israël. Uit de schaapskooi. Niet om je in een nieuwe schaapskooi te brengen. Ik zal je laten ingaan en uitgaan en je zult weiden vinden. Mijn eigen schapen. Hij haalt ze eruit. Dat zijn die weinige schapen uit Israël die de Heer Jezus hadden aangenomen als hun verlosser en heer. Als hun Messias. En dan zegt hij later, ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn in vers 16. Dat zijn wij. De schapen uit de heidenvolken. Die ook allemaal toegebracht zijn. De Heer Jezus heeft zijn eigen kudde los van die schaapskooi van Israël. En die bestaat uit de schapen die hij uit Israël heeft gehaald. En uit schapen die hij uit de volken heeft genomen. En samen vormen ze, om het met de woorden van Paulus te zeggen, de gemeente van God, het lichaam van Christus. En dan zegt hij, ik geef aan die schapen het eeuwige leven. Zolang je in de schaapskooi blijft zitten, ben je gebonden. Daarom zeg ik nogmaals, het is heel belangrijk dat de Heer Jezus ze niet uit de kooi haalt om ze in een andere kooi te brengen, zijn eigen kooi. Nee, deze schapen lopen vrijelijk rond in de velden en zoeken daar hun kostje en de herder gaat voor hen uit. En ze genieten van de Vader en van de Zoon in nieuwtestamentische taal, in taal die deze schapen zelf ook toen nog niet begrepen. Maar dat geeft niet, het is voor ons geschreven, wij begrijpen het nu wel. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. Dat wil zeggen, niet alleen maar aan het einde komen we in de hemel. Maar ook onderweg, niets kan ze rukken uit mijn hand. Je hoeft niet bang te wezen dat je van hem af zult raken. Dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid natuurlijk. Alsof we dus maar raak kunnen leven. Want dan zou je alleen maar mee bewijzen dat je nooit echt een schaap van de goede herder bent geweest. Als je zo denkt. Als je echt consequent zo denkt. Nee, maar hij zegt, ik hou je vast, ik hou je vast. Maar dat niet alleen, dat is negatief. Ik bewaar je tegen alle machten. Dat is hier de wolven, dat is hier de huurlingen, weet ik het allemaal. De dief en de rover, dat hebt dus alle vier. Alle vier de gevaren die in dit hoofdstuk genoemd worden. Die bedreigen ons. Ik bescherm je daartegen. Maar dat is de negatieve kant. Ik bescherm je tegen de gevaren. Zodat je niet omkomt in de woestijn. Maar het positieve is, ik geef hun eeuwige leven. Die schapen hadden geen flauw idee waar de Heer Jezus het over had. Maar dat geeft niet. Daar kwamen ze vanzelf achter. Dat is hun later allemaal duidelijk geworden. In de opperzaal Johannes 13 zegt de Heer Jezus, jullie kunnen dat nog niet begrijpen, Petrus, maar je zult het hierna verstaan. En dat is niet als ze pas in de hemel zijn, dat is als de Heilige Geest is gekomen. Door de Heilige Geest zullen jullie het allemaal begrijpen. Johannes schrijft deze dingen aan gelovigen die allemaal de Heilige Geest had ontvangen. Hoe ons niet te bekommeren over de vraag, hebben die schapen van toen dat begrepen? Nee, dat hebben ze niet. Maakt ook niet uit. Maar wij die de Heilige Geest ontvangen hebben, als wij het maar begrijpen. Hij schenkt zijn schapen het eeuwige leven. Ik zei net even zo in de woestijn, en dat is bijzonder. God is ook de herder van zijn volk, die Israël uitgeleid heeft uit Egypte, zegt Psalm 80. In Jesaja 63 zie je dat zelf God heeft de herders laten opkomen als het ware uit de Schelfzee en heeft ze geleid door de woestijn heen. En Mozes zelf ook in nummer 27 spreekt over zijn volk als de schapen. Dat is een volk van schapen van de goede herder. Dus het gaat nog steeds over de woestijn. Al die vier beelden die ik genoemd heb, hebben allemaal te maken met de woestijnreis. Het gaat dus allemaal heel simpel. Hoe abstract u het ook allemaal vindt en ingewikkeld en hoog. Maar het gaat heel echt reëel over ons leven van alle dag. Weet u, er zijn zoveel gelovigen die zeggen, nou, doe het nou maar niet zo moeilijk. Vertel me nou maar gewoon, help me nou maar. Hoe moet ik nou de wil van God leren kennen? Daar bedoelen ze mee, hoe kan ik nou zeker weten met wie ik moet trouwen? En wat voor baan ik moet nemen en waar we zullen gaan wonen? Zo klein is ons wereldje. Hoezo, dat is al verschrikkelijk belangrijk met wie je gaat trouwen. Ja, natuurlijk ontzettend belangrijk, maar dat hoort allemaal bij het ABC. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En de Heer Jezus zegt tegen die schaapskudde die hij uit de schaapskooi van Israël heeft uitgeleid en uit al die volken die hij bij elkaar brengt. En hij zegt, nu ga ik jullie door de woestijn leiden en we zouden verschrikkelijk dankbaar zijn als we wisten, hij zal ons leiden en hij zal zorgen dat we veilig op onze bestemming komen. Dat doet hij ook allemaal, daar zijn we ook dankbaar voor. Maar hij zegt, ik geef hun het eeuwige leven. En dat gaat zo ver uit boven de verwachting die zoveel christenen hebben. Ze zijn al dik tevreden. Luister maar naar hun gebeden elke dag. Waar ze om vragen. Ze vragen om bewaring en gezondheid. Eten en drinken. Ze vragen als schaapjes dat ze toch maar veilig bewaard mogen blijven tegen de wolf en de dief en de rover en de huurling. En ik denk dat hier Jezus wel eens verdrietig wordt van onze gebeden. Alsof hij tegen ons zou willen zeggen, hebben jullie nou echt niks meer te vragen? Een kinderhand is klein geschouw gevuld. Jullie praten, jullie bidden als kinderen. Heb je niet meer te wensen dan dat? Ik schenk mijn schapen het eeuwige leven. Nou, ik heb vanavond een beetje mijn best gedaan om u een indruk te geven wat dat eeuwige leven inhoudt. Wat het betekent. Het is een persoon. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Het is uit de hemel neergedaald. Het is nu hier op aarde, waar in ons hart. Het is uitgestort in onze hart. Door geloof hebben we het deel aan. Door de kracht van de Heilige Geest gaan we praktisch waarmaken wat het is. En als je het eenmaal ziet, dan blijven al die aardse gebeden die wij opzenden op zichzelf best bestaan. Want dat doe ik niet verachtelijk over. Die dingen hebben we ook nodig. Maar je gaat je prioriteiten van je gebeden veranderen. Want je wordt meer gericht op het veel grotere dat hij wil geven. En veel christenen zeggen, nou laat me zitten, het is te ingewikkeld voor me. Als ik nou maar mijn natje en mijn droogje krijg, ben ik al dik tevreden. En ze snappen niet dat hij daar niet tevreden mee is. Hij heeft een geweldig cadeau en hij zegt, hoezo, willen jullie dat niet? Oh, jullie zijn al tevreden met al die dingen van het leven van alle dag. Ik heb zoveel meer dan dat. Daar ging het een beetje over. Het is best een lastig onderwerp, maar dit gaat ook over het grootste wat hij is komen brengen. Er is niets groters dan dat. Schepselen zoals u en ik. Zondaren bovendien. Daar heeft hij het zondeprobleem van opgelost. Maar dat is niet het enige. Daar zouden we al tot in eeuwigheid dankbaar voor zijn. Als we niet meer hadden dan dat. Maar vervolgens neemt hij ons bij de hand en zegt, maar nou ga ik je iets geven dat is nog veel belangrijker dan de oplossing van jouw zondeprobleem.